Het is juli 2021. We worden door Tinder aan elkaar gematcht. En vanaf dat moment plant ik mezelf iedere avond met een kop thee op de bank en ga ik helemaal op in onze telefoongesprekken. Hij is scherp, attent en geïnteresseerd. En hij maakt best aardige grappen. Voor een man. Tot zover krijgt hij het voordeel van de twijfel. Een week later komen de concrete plannen. Hij woont in Zeeland en ik stel voor dat ik een weekendje die kant op kom. Alles is geregeld, maar op het laatste moment zegt hij af. Dit is niet wat hij wil, zegt hij. Ik zet me schrap voor een afwijzing, maar dan komt hij met een ander plan. Beter dat ik vanavond naar jou toe kom. Dan kun je eerst eens zien of het de moeite waard is om 5 uur voor een date te rijden. En wanneer het klikt, neem ik je morgenochtend mee naar Zeeland en breng ik je zondagavond weer thuis. Oké, dit bevalt me wel. Hij komt dus hierheen. Maar dan valt het kwartje. Kak, hij komt nu hierheen. Als een malle race ik door het huis om de pleurensooi op te ruimen. Met de stofzuiger raak ik alle plinten. Ik zwiep met de dweil door de kamer, vis de haren uit het doucheputje en verschoon het bed. Voor de zekerheid. Want hij slaapt natuurlijk gewoon op de bank. Vlak voordat hij hier is, gooi ik nog gauw even het volle GFT-emmertje leeg dat op het aanrecht staat. Gelukkig staat de groene container bij de voordeur, omdat ik in de voortuin bezig was afgelopen dagen. Maar dan gaat het mis. Wanneer ik de klep open doe, komen er 600 miljoen fucking fruitvliegjes uit de container omhoog en die vliegen allemaal rechtstreeks door de voordeur naar binnen. Oh nee, ik was nog zo van plan om een goede indruk te maken op deze man. Maar ik snap het wel. Die beestjes willen natuurlijk als een vlieg op de muur meekijken naar deze spannende date.
Onderweg, op weg, met alles wat ik heb. Onderweg, op weg, want wat ik altijd al had, is alles wat ik heb. Is alles wat ik heb.
Dit is Volg je eigen podcast. De plek om te ontdekken wat het betekent om echt je eigen pad te volgen. In deze podcast gaan we op reis langs verhalen, gesprekken en oefeningen die allemaal draaien om één ding. Hoe ga je om met de heftige hobbels van het leven? En hoe vind je in verloren sporen je eigen pad? Mijn naam is Kiki Jaspers.
En mijn naam is Robert Huusken. Ja, superleuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En zoals je misschien al kunt zien op het beeld, hebben we vandaag een gast, Kiki. En niet zomaar een gast, het is Kees. Jouw vriend, Kiki. Kees, ja. Welkom.
Dankjewel.
Superleuk dat je er bent. Spannend voor jou ook, Kiki, om met Kees in de aflevering te hebben.
Spannend, maar vooral heel erg leuk.
Ja, dat snap ik. Kees, ik zou wel die vlieg willen zijn bij jullie date. Hoe was die date tussen jullie?
Ja, eigenlijk, zoals je dat nu op tv ziet, zie je mensen lange dagen bij elkaar zijn. En hoe het zich dan ontwikkelt.
Bij zo'n datingprogramma.
Ja, bij datingprogramma's. En we hebben eigenlijk dat gewoon in het echi gedaan. Meerdere locaties, tripjes gemaakt. En tijd is geen rol. En je gaat gewoon. Ja. Gewoon doen.
Ja, ik weet nog dat je voor de deur stond. En ik hoorde nog de vliegjes in de stofzuigerzak zoomen. En die had ik natuurlijk weggezet in de meterkast. Hij had natuurlijk geen idee. Maar ik had wel last van klotsende oksels. Ik was wel echt heel erg zenuwachtig en gespannen. En ook wel heel benieuwd naar wat gaat en wat komt dit en deze ontmoeting mij brengen? En ik weet nog, toen ik de deur openmaakte, was dat wel meteen dat ik dacht, oh, dat is vertrouwd, dat voelt goed. Kom maar binnen. En ik zou inderdaad eigenlijk, had ik gedacht, ik ga een weekend naar Zeeland. En toen was dat dus omgedraaid van, nou, ik kom eerst eens kijken bij jou of het überhaupt wel matcht en of het wel klikt. En als dat zo is, had jij ook tegen mij gezegd van, nou, dan neem ik jou de volgende dag mee naar Zeeland. En dan gaan we daar eens even een paar dagen kijken en elkaar wat beter leren kennen. En ja, zo hebben we dat ook gedaan. Ja.
Ja, superleuk. En hij zit er nog steeds?
Hij zit er nog steeds. Hij is niet meer weg te krijgen.
Oh. Ja.
Ja, en jij vond het ook heel leuk om Kees dan te vragen van... Goh, wil je dan ook een keer te gast zijn in mijn podcastserie? Waarom wilde je dat zo graag?
Ja, nou wat ik heel bijzonder vind, is dat wij allebei met een rugzak een nieuwe relatie zijn aangegaan. En we hebben allebei behoorlijk wat levenservaringen achter de rug. En het is dan toch wel op een hele andere manier dat je een relatie met elkaar aangaat. Aan de ene kant veel serieuzer. Echte gesprekken met elkaar voeren. En aan de andere kant misschien juist ook wel wat meer vrijer. Ja. Dan denk aan de eerste echte date die we dus de volgende dag hadden. Heeft Kees mij mee naar Zeeland genomen. En dat is ook wel leuk, want dat is ook het fotomoment van vandaag. Want jij hebt een foto uitgekozen waar jij graag iets over wilt vertellen, hè?
Ja, voor de mensen die het niet zien. Maar het is een foto waarbij je de achterkant een helm ziet in het... verre veld zie je een uitkijktoren, of een vuurtoren, sorry. En rechts zie je de zee. En we rijden op een pad naar die vuurtoren toe. En Kiki heeft die foto stiekem gemaakt terwijl ze achter op de motor zat. En ja, die is eigenlijk typerend voor heel veel dingen zoals we ze nu gelukkig doen. En waar je, denk ik, een vrolijk mens van wordt. Gewoon ga ontdekken, ga op pad. Ontdek, vind, kijk ook wat niet bij je past. Maar ga gewoon, doe het. En kom soms op een pad waar je anders nooit was gekomen. Maar er komt vast en zeker wat moois op je pad. Ook op dat pad weer. Ja.
Vond je dat spannend om met Kees dat pad te gaan bewandelen?
Nou, ik weet nog, en misschien is dat wel typerend voor de rest eigenlijk van onze reis samen. Ik weet nog dat ik achterop zijn motor stapte. Hij heeft een oude motor. En durf je achterop? Ik zei, ja hoor, ik stap wel achterop. Dus ik heb achterop gezeten. En ik heb echt met mijn handen omhoog, zeg maar, mijn benen goed geklemd, hè, dat ik stevig vast zat. Maar met mijn handen omhoog ben ik achterop gaan zitten en gaan ervaren hoe het is om weer die vrijheid te voelen. Ik kwam uit een situatie die jullie hebben kunnen lezen, ook in mijn boek. En op het moment dat ik jou leerde kennen, begon ik eigenlijk weer wat meer echt de wereld in te stappen. En dat was voor mij echt een enorm gevoel van vrijheid en verbondenheid en genieten, plezier maken, de zon die scheen. Ja, alles kwam daar eigenlijk bij samen, ja.
En tussendoor ook wat testjes hoor. Want we reden bijvoorbeeld richting Breskens. En voordat die mooie foto is gemaakt, op een gegeven moment slaat die motor af. En ongeveer een kilometer of 6 van het huis waar we vertrokken waren. En ik kreeg de ding niet meer aan de praat. Ik denk, oh nee, zou je hebben dit. Ga je een leuke ritje doen met z'n tweeën.
Ja.
En strandje na 6 kilometer... Ja, dan ga je daar een terrasje pakken of doe je wat anders.
Je dacht, is dit een teken van, ja, voor deze relatie?
Is niet best. Maar omdat het zo'n oud ding is, was de sleutel losgetrild. En die was plop omhoog gegaan.
Ah.
En daardoor was contact eraf. Daardoor deed dat ding het niet meer. Maar daar kwam ik pas achter na 36 keer stampen op de Kickstarter. En hem niet aan de praat krijgen.
Ja.
Dan zeg ik, oh, gaan we hier stranden? Nee toch?
Ja, ja, ja. En ik vond dat geweldig. Avontuur, ja. Eindelijk weer avontuur. Hè? Na 2 jaar lang ziek zijn, thuis zijn, daarna coronatijd, dat volgde elkaar eigenlijk heel erg op. Dus ik vond het heerlijk om weer midden in het leven te staan en ook dat de dingen niet lukten. En en zo leerden wij elkaar eigenlijk steeds beter kennen. Het klikte.
Ja.
En wat ik net ook zei, hè, dan ga je toch ook met elkaar meteen de serieuze gesprekken aan. En kwamen er toch ook al gauw achter dat we allebei dat gevoel kennen van een andere wereld komen. En misschien niet helemaal volledig met 2 voeten in deze wereld of in dit systeem passen. En dat herken jij ook.
Ja, ja. Dus eigenlijk al vanaf jongs af aan zit dat erin. Ik was nog geen 16. Met dispensatie van school ben ik gaan werken. omdat ik paste niet zo goed in dat systeem. En in 1994 bestond de dienstplicht nog. En ik kreeg ook zo'n brief op de mat. En toen dacht ik, ach, weet je wat ik doe? Ik ga naar Defensie toe. En ik ga daar werken. Er zijn allemaal lekker sportief. En mijn opleiding is dan niet zo'n probleem, want ik ben een drop-out van de HAVO. Ik ga daar gewoon mijn bad vinden. En nou, dat was even wakker worden in een andere wereld. Daar waar je geen intrinsieke motivatie hebt om te studeren, kreeg ik die in één keer wel. Een doel, wat je wilde gaan doen, wat je wilde worden. In de avonturen uiteindelijk mijn middelbare school afgemaakt. En na heel even commercieel bij een verzekeraar te werken, terug het leger in. Omdat ik daar toch wel heel veel lol zag en heel veel kansen zag om me en te ontwikkelen. Maar ook mijn ei kwijt te kunnen. En eigenlijk heel gek als je me langer kent of mensen die me beter kennen en denken, joh, zo'n hiërarchisch gestuurd systeem, past dat wel bij jou? Nee. maar daar kan je prima je eigen pad volgen. Dan kom je een heel eind. Maar is het op een gegeven moment ook tijd om daar te stoppen? En ja. Zo ben ik na bijna 21 jaar ben ik daar gestopt.
Jij was nog heel jong toen jij op jouw eerste uitzending bent gegaan, hè?
Ja, 23.
Ja.
En dat heeft mijn leven ook wel behoorlijk veranderd. En andere keuzes doen maken. En daarmee krijg je denk ik nog meer focus op wat je nou zelf wil gaan doen en wat je leuk vindt. Die uitzending was naar Kosovo, voormalig Joegoslavië. Daar ging ik met een groep van 9 man. Daar was ik de groepscommandant van. Die waren allemaal nog jonger dan dat ik was. En dan zit je 7 maanden in een gebied waar niets meer is wat het lijkt.
Ja.
En waar alles anders is. En waar je moet wennen aan wat, wat daar de nieuwe normaal is. Want ja, die is niet normaal.
Nee, je zit ineens in een oorlogsgebied.
Ja. 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 En dat maakt je denken zoals je dat hier in Nederland doet, maakt het anders. Je zal je wel aan moeten passen, want de dingen die je ziet. En niet dat, want ik ben in een latere fase ben ik naar Afghanistan toe geweest voor mijn werk. Daar was het veel, in militairen is het kinetischer, daar gingen de kogels nog heen en weer. Dat was in Kosovo anders. Daar was net de grote bommen gebeuren was weg, maar de vreedheden die ze naar elkaar deden, die waren niet gestopt. En vaak werd je geconfronteerd met de resultaten van die vreedheden. En daar was ik niet op voorbereid. Ja, daar had ik wel van gehoord dat gebeurde.
Nee, je was ook zo jong.
Ja.
Wat heeft die periode daar bij jou veranderd?
Ik denk dat ik een hele vrije, blije jongen was daarvoor. En daarna een stuk serieuzer ben geworden. En wat volwassener, maar ook wel wat... Ja, ook soms wel teleurgesteld in wat er allemaal gebeurt in je leven. Wat er allemaal wel en niet kan. Maar het heeft me ook in de positieve zin nog meer focus gegeven op wat ik nou gaaf vond om te doen. Want met die 9 jongens, ik zeg even jongens, mannen, zijn inmiddels allemaal, ook hebben ze allemaal een respectabele leeftijd. Heb ik ook wel mooie dingen kunnen doen. Want je bent eigenlijk op elkaar aangewezen. Je kan elkaar helpen. En daar heb ik ontdekt dat ik het super leuk vond om met elkaar in gesprek te gaan. En coachend met ze te werk te gaan. En dat maakte mijn eerste stap in mijn eigen ontwikkeling. Dat ik daarna hulpverlener ben geworden binnen Defensie. Juist om met die jongens en meiden te kijken waar zij vastlopen en waar je ze kan helpen. En dat is simpelweg ook, ga het gesprek aan. En het hebben over wat doet dat nou met je, wat je ziet. En is het normaal of is het niet normaal? Ja.
Ze zeggen wel eens dat mannen daar niet zo goed in zijn. En ik kan me voorstellen, misschien al helemaal niet binnen Defensie. Wat is jouw ervaring? Is dat juist, of heb je daar moeite voor moeten doen?
Om te praten?
Ja.
Ja. Ja, Ik denk dat dat oordeel voor oordeel wat er is. Ik denk dat praten doen ze allemaal wel. Alleen met wie? En wie vertrouw je? En is er een aanleiding om met elkaar in dat gesprek te gaan? En snap je elkaar ook? Want ik denk dat, waarom wordt er vaak niet doorgesproken? Het is een hele andere wereld. Los van dat de Defensie een aparte cultuur heeft, is ook een uitzending, is een gebeurtenis die je nooit meer meemaakt. Die is niet te vergelijken met iets wat je zou kunnen bedenken. En daar een gesprek over aangaan, is denk ik al bijna een voorwaarde dat die ander je ook begrijpt met ieder woord wat je zegt. Omdat dat niet begrepen worden, dat is al een lastige drempel om überhaupt het gesprek aan te gaan.
Ja.
En heb je dat gesprek wel, dan praten ze allemaal. Want ze hebben allemaal wel wat te vertellen. Of een gevoel bij wat ze hebben kunnen doen.
Ja. Is dat dan ook als je dan terugkomt? Hè? Want daar hadden we het net over, als je vanuit een andere wereld komt, dat die aansluiting of die afstemming soms vinden wat lastig is. Heb jij dat ook ervaren toen je terugkwam van Kosovo, van Afghanistan?
Ja, tuurlijk. Het is een andere wereld. Die is niet te vergelijken met hier. En je zet niet zomaar even een knopje om.
Hoe heb jij dat gedaan dan?
Ja, hoe heb ik dat gedaan? Ik weet niet of daar een goede formule is hoe je dat moet doen. Hè? Voor mij is altijd helpend geweest dat ik muziek draaide daar. Maar ook een moment voor mezelf nam om iets te doen wat in mijn normale wereld zat.
Mm-hmm.
Van een serietje kijken wat ik in Afghanistan deed, tot de muziek waar ik van hou luisteren in Kosovo. Om zo een momentje te hebben waarbij je even in je eigen bubbel zit. Dat je dat niet vergeet dat die er ook is.
Ja.
En dan is nog die omschakeling van zo'n gebied terug naar huis. Ja, die is niet van een op ander is die omgedraaid. Alleen als je de eerste keer moet je dat een keer doorleven. De tweede keer gaat dat een stuk makkelijker. Omdat je weet dat die ander je niet begrijpt. Maar goed, ik weet ook niet of jij net iemand bent verloren. En dat ik de eerste ben die je daarna ziet. Dat weet je ook niet. Dus ja, het is een beetje afstemmen.
Ja, dat afstemmen, dat als je het dan hebt over in gesprek gaan, hè, en ook over je gevoelens praten en met iemand praten die jou kan begrijpen en hoe belangrijk dat ook is, hè, dat je ook echt in gesprek bent met iemand die je kan begrijpen en die je kan volgen in dat wat je deelt. Want dat herken ik natuurlijk ook in wat ik heb meegemaakt. Hoe fijn het is om juist wel die gesprekken met elkaar aan te gaan. Hoe moeilijk dat soms ook is om er woorden aan te geven of om sowieso iemand te vinden die hetzelfde misschien heeft meegemaakt of een ervaring heeft die je met elkaar kan delen. Hoe helend dat is. En wat ik wel mooi vind bij jou is dat jij daar altijd heel bewust in bent wie jij kiest om mee te gaan praten.
Ja. Of die alles hoort. Want ben ik helemaal niet zo'n gesloten jongen. Stel een goede vraag en je krijgt wel een antwoord. Alleen of je alle vlakken te horen krijgt, ja, daar ben ik veel selectiever in.
Ja. Ja.
Op die onbegrepen sporen ben ik één ding nooit verloren.
Nou, over een goede vraag stellen gesproken. We hebben een goede vraag voor jullie, Kees en Kiki.
Hey Kiki, Elle hier. Hey, ik heb jouw boek gelezen en ik hoorde dat jij samen met Kees in gesprek gaat in deze aflevering. Ja, super tof. Ik heb een vraag voor jullie. Hoe gaan jullie er beide mee om als er iets getriggerd wordt dat je meegekregen hebt uit het verleden? Bijvoorbeeld als het gaat over vertrouwen. Ik ben heel benieuwd. Succes!
Mooie vraag.
Ja.
En denk heel herkenbaar voor mensen in een relatie of die aan het daten zijn. Of...
Ja, weet je, triggers, en ik denk dat we ze allemaal hebben, die komen natuurlijk op, ook op momenten dat je ze helemaal niet verwacht en dat je ook vaak niet weet dat het een trigger is. Omdat je vaak reageert op iets wat in het nu speelt.
Mm-hmm.
En wij zijn nu bijna 4 jaar bij elkaar. En dat herkennen wij allebei absoluut. Uit vorige relaties, uit vorige levenservaringen. Alles wat in ons rugzakje zit. Hoe zie jij dat?
Ja, het grappige is, maar... ik weet ook niet of dat de leeftijd is of iets wat ik eerder had moeten leren. Dat je er bewust van bent dat je zelf soms reageert niet op de situatie die daar op dat moment is. Maar dat het iets is wat een spiegeltje is van 10 jaar geleden, van 5 jaar geleden. Ja. En wat ik het grappige vind, hoe wij daarmee omgaan, om een klein beetje antwoord te geven op de vraag ook. Door elkaar de ruimte te geven en het vertrouwen dat het oké is. En dat je moeilijke dingen tegen elkaar kan zeggen zonder afgewezen te worden. Of zonder een oordeel. Niet veroordeeld worden.
Ja, we hebben er ook echt vanaf het begin hebben wij tegen elkaar gezegd, wij gaan eerlijk zijn. Eerlijk zijn tegen elkaar, maar ook over onze eigen emoties en gevoelens. En dat uitspreken. En dat kan soms moeilijk zijn. Moeilijk om het zelf sowieso uit te spreken. Maar ook om te... wat ik in het begin heel lastig vond was... voelen, wat voel ik nou eigenlijk precies? Hè? En wat duidt dat eigenlijk dan? En dat dan ook uit te spreken. Ook als je het niet helemaal zeker weet. Of als het nog vaag is eigenlijk.
En de pijnlijke dingen uit je vorige relaties.
Ja.
Of dat je daar wel eens over nadenkt. Alleen al dat uitspreken dat je over iemand anders nadenkt met wie je niet meer samen bent. Ja, dat is al een heel raar iets. Voor mijn gevoel is dat een raar ding. Dus daar zou je normaal liever je mond over houden. Wij hebben ervoor gekozen om spreek het maar gewoon uit.
Ja.
En dan van daaruit kijken, oké, en wat doet dat dan met je? En zodat je ook de volgende keer als je daar gek op reageert, dat je eigenlijk met een half woord genoeg hebt van hey, je gaat weer.
Maar hebben jullie dan ook niet heel erg geluk met elkaar? Want ik kan me ook voorstellen, je hebt ook in het begin wel eens gezegd van... je bent ook bang voor afwijzing. Hè? Moet je wel of niet in je profiel inzetten dat je een enorme glutenintolerantie hebt? Want ja, misschien wijst iemand mij daarop af.
Ja.
Als je dingen gaat delen, kan me ook voorstellen van ja dat die ander misschien wegrent.
Ja, nou, dat is wel grappig dat je dit zegt. Want toen hadden wij elkaar nog niet gezien. Dus we waren eigenlijk alleen nog met elkaar in gesprek, digitaal. En,
onze vergaderingen.
Onze vergaderingen noemden we dat inderdaad heel zakelijk. En ik had ondertussen wel celiakie in mijn profiel gezet. Dus dat had hij kunnen lezen. Maar daar was het gesprek nog niet over gegaan. En op een gegeven moment... weet ik nog dat jij dat inderdaad had opgezocht, wat dat dan eigenlijk precies was, want dat wist je niet. En nou ja, dat was helemaal geen onderwerp van gesprek. Het was geen ding, dus nou ja, voor mij ook niet. En ik weet nog dat ik hem toen vroeg van, hoe ziet jouw leven eruit? Heb jij kinderen gekregen? En op dat moment dat ik die vraag had gestuurd, belde mijn zus, Hanna uit het boek, die belde mij. En daar heb ik, ik denk 1,5 uur of zo mee in gesprek gezeten. Ondertussen niet wetend dat Kees gereageerd had op mijn vraag van... goh, hè, hoe ziet jouw leven eruit? Heb jij kinderen? Bla, bla.
Ja, ik heb er 5.
Ja, dat was dus inderdaad het antwoord. Dus hij had een heel antwoord gestuurd over 5 kinderen, wat ze allemaal deden, de naam. Gewoon echt een heel mooi bericht. Wat ik dus niet gezien had, 1,5 uur lang. Waarbij hij dus de hele tijd dacht, of daarna dacht van...
Oké, die is afgehaakt.
Ja, die is nu afgehaakt.
Ja, want jij kan me natuurlijk best voorstellen dat jij denkt van... nou, 5 kinderen kan misschien wel intens zijn voor een ander of zo.
Ja, ik weet niet of we daar de tijd nu voor hebben. Ik kan er best op ingaan. Maar voor mij is 5 kinderen... ik kom ook uit een gezin van 5 kinderen. En dat is oké. Daar zit ook weer een onderlinge dynamiek in. En dat vermaakt elkaar. En er zit wel wat leeftijdsverschil tussen... tussen de 5 kinderen. Dat vindt zijn weg wel.
Ja.
En dat is niet jouw probleem, dat is mijn probleem.
Ja.
Moet ik plooien.
Ja, en toen ik dus ophing met mijn zus en ik het berichtje las van Kees, toen dacht ik, mijn eerste reactie, weet je dat nog?
Ja, wat een rijkdom.
Ja, wat een rijkdom.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en dat is gelukkig, die is er nog.
Ja, ja, dat is heel fijn, denk ik.
Ja, dat is ook het mooiste antwoord wat je kan krijgen.
Ja.
Ja.
Ja, en over de vraag van Ellen, over het vertrouwen, dat vind ik nog wel mooi om te delen. vertrouwen is wel iets wat in een vorige relatie behoorlijk lastig is geweest. En ik wist natuurlijk zelf ook niet van hoe ga ik daar dadelijk mee om? Hoe ga ik daarmee om als ik iemand nieuw leer kennen? Maak ik wel de juiste keuze? Klopt het voor mijn gevoel? Hoe benader ik dat dan? En dat is wel echt heel mooi dat ik eigenlijk meteen in onze relatie... Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik achterdochtig was of dat ik wantrouwend was. En nee. Dat is eigenlijk wel heel bizar als je kijkt naar wat er hiervoor allemaal is gebeurd.
Dan zou je zeggen dat je daar recht op hebt. Dat klinkt wat stom, maar zou het heel logisch zijn als je dat zou hebben?
Ja.
En je hebt het niet?
Nee.
Nee. Hoe fijn is dat?
Ja, precies. Maar gewoon dat diepe vertrouwen in wat het leven brengt en wat mijn keuzes, dat die kloppen. Dat vind ik eigenlijk zelf ook wel bizar als je kijkt naar alle ervaringen die ik hiervoor heb gehad. Dat zo dus ook echt kan werken.
Ja. En merk jij iets wat Kees net vertelt over wat hij heeft meegemaakt en hoe hem dat heeft gevormd? Merk jij dat nu ook nog in hoe hij is?
Ja, zeker. Zeker. Absoluut. Ook dat is onderdeel van wie hij is. Mm-hmm. Ook die ervaringen. En dat je op zo'n jonge leeftijd er eigenlijk achter komt. En dan heb ik het even over het niet passen in het schoolsysteem. Dat je niet past in dat wat normaal is. Of dat wat wij met z'n allen hebben bedacht dat normaal zou moeten zijn. En ik vind dat juist heel erg mooi dat je dan dus ook echt je eigen weg kunt vinden. En je hebt me ook wel eens verteld dat er naast heel veel oordelen daarop, dat er één decaan was die jou daarin gesteund heeft.
Ja. En, ik schaam me ervoor dat ik niet op de naam van die man kom, want hij is een held.
Ja.
Die zei tegen mij, joh Kees, misschien moet je het gewoon gaan ontdekken en gaan doen. En ik ga je steunen. Dat was de eerste in mijn hele loopbaan, want ik vond school nooit leuk. Die zei, ga het maar gewoon doen, ontdek het maar. Want blijkbaar ben je iemand die het gewoon moet doen en ontdekken wat je dan wel en niet wil. En had gelijk. Had gewoon gelijk. Maar het systeem, iemand met 15 van school afsturen, is niet meer zo gemaakt. Was toen ook niet. Dat was bizar als je met 15 van school afging.
Ja, maar daardoor ben jij wel zelf gaan ontdekken. En ben je zelf gaan, ben je niet in de pas blijven lopen. En ben je echt helemaal zelf je eigen weg gaan creëren.
Dat is een mooie uitdrukking, niet in de pas lopen.
Ja. Ook wel heel passend.
Ja, dat klopt. Dat
maar ik denk dat jouw levensmotto denk ik ook dan wel is, ga het maar gewoon doen.
Ja, ga ontdekken. Ik denk dat het beste is wat je kan doen. En niet stil blijven staan bij dingen die niet lukken. Je hebt in ieder geval geprobeerd en gedaan en wat van geleerd. En natuurlijk gaan tien alles goed.
Ja.
Dat is ook niet erg.
Ik vroeg me eigenlijk nog af van, ben je eigenlijk ooit nog terug geweest in dat gebied waar je op uitzending bent geweest?
Nee, ik had me voorgenomen om nooit meer terug te gaan. Ik zie wel eens foto's en heel voormalig Joegoslavië, Bosnië, Herzegovina, Kosovo, Slovenië. Het is mooi. Mooie natuur, mooi landschap. Ja. Maar voor mij zitten er andere plaatjes achter. En daarom had ik gezworen, ik ga nooit meer terug. Tot een maand of twee geleden mijn zoon me belde en zei, pap, ik heb mezelf, maar misschien ook jou opgegeven voor de garbage run. Vind je dat leuk? Een paar vrienden gaan ook mee. Ik zei, ja, is goed jongen, gaan we doen. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Nou, we gaan door Bosnië, Kosovo en zo rijden we zo de Balkan af. En dan eindigen we in Tsjechië. Oh, nou, Tsjechië ken ik, dat is niet zo erg. Het is 25 jaar geleden dat ik er ben geweest. Ik ben ook nooit meer teruggegaan. Dus het wordt voor mij een reis die misschien dingen gaat oproepen. Die dingen met me gaat doen.
Wat is de garbage run?
De garbage run is met een auto van ongeveer een dagwaarde van 1000 euro. Een rit maken van 6000 kilometer. En hopen dat je heel aankomt.
Ah ja.
ja.
En onderweg allemaal oefeningen en opdrachten meekrijgen.
En niet gewoon over de snelweg, nee, op wegen waar je normaal met je auto niet zo direct voor zou kiezen om er overheen te rijden.
Ja.
Dus er wordt wel wat gevraagd van het voertuig.
En dat dan precies 25 jaar later. Ja, bijzonder.
Ja, dat is zeker bijzonder. Maar ook bijzonder dat het met mijn zoon is. Mm-hmm. Mijn schoonvader gaat mee en een van mijn vrienden. En ik heb er heel veel zin in. Maar we hebben er ook wat van gemaakt om er iets goeds achter te laten. Want het is leuk zo'n ervaring te doen en te delen met een van je kinderen. Ja, hoe gaaf is dat eigenlijk, dat kan? Maar we dachten, we gaan ook toch iets extra's doen. Dus we hebben die rit gekeken. Hoe kunnen we hier nou geld uithalen, zodat we een goed doel kunnen sponsoren? En dat doen we nu. Door die auto helemaal te bestikkeren met allerlei bedrijfsnamen. En we willen kijken of we in die rit een verslag kunnen maken, waarbij we laten zien wat we ervaren, wat we allemaal meemaken. Dan zijn we niet de eerste en niet de laatste die dat doen. En waarschijnlijk heel veel lachen, maar wellicht ook af en toe wat mindere momenten moeten filmen als het even niet goed is gegaan met onze auto. Maar het doel uiteindelijk en die beleving, maar uiteindelijk geld inzamelen voor een kinderhospice. Quattro, wat hier in de omgeving zit. En zo ook iets goeds achter te laten.
Mooi.
Ja.
Ja, en hoe ben je erbij gekomen? Want daar kunnen we het vast nog wel even over hebben, toch, Kiki? Om bij dit goede doel uit te komen.
Ja, dat is een goede vraag. Los van dat ik zelf 5 hele lieve kinderen heb. Waarbij me niet met alle kinderen het zo vanzelfsprekend was dat alles goed gaat. Heb ik mijn eigen broertje verloren toen ik nog heel klein was. Niet zo bewust, want hij was ouder dan dat ik toen was. Mijn kind is onschuldig. En een kind staat nog juist zo vrij in het leven en mag alles nog gaan ontdekken. En de combinatie van alles mogen ontdekken, wat een beetje mijn levensmotto is, en gewoon doen en gaan en laat je niet remmen door wat een ander allemaal vindt. En je mag ook op je bek gaan af en toe. Het is niet erg. Een kind staat zo nog in het leven. Helemaal open en vrij. En ik denk dat je die de beste tijd moet geven waarin ze dat kunnen doen. En helaas, in dit geval, het is een hospice. Het gaat niet goed met het kind. Maak er dan het beste van.
Prachtig.
Ja, ja supermooi. Heel mooi. Om ook te zien hoe ze dat met z'n vieren als team volder ingaan en sponsoren zoeken en kijken hoe ze dit op de juiste manier kunnen doen voor Kinderhospice Quattro. Ja.
We hebben het niet ingestudeerd, maar nee. Mochten ze nog sponsoren zoeken, zijn ze denk ik vast.
Zeker.
Altijd
zeker.
Welkom.
Zeker. Ja, absoluut.
Dus als je nou luistert en denkt, nou, daar wil ik wel mijn steentje aan bijdragen, dan kan dat altijd.
En dat gaat 100% gaat het door.
Jullie gaan sowieso, bedoel je? Of?
Ja, we gaan en sowieso, maar alles wat gesponsord wordt gaat 1-op-1 door naar het sponsorbedrijf. Er zit niks achter.
Ja.
Het is juist een manier omdat we. En hoe kunnen we wat terug doen door die reclame maken? Door die, en natuurlijk maken we een hoop grappen onderweg, want dat is wel de bedoeling. We gaan wel voor de lol. En zal er af en toe een keer een serieuze noot tussen zitten? Ja, dat denk ik ook. Volgens mij heb ik net verteld dat ik na 25 jaar terug ga. Ja. Voor mij in ieder geval wel. Gaat dat wel wat oproepen, dat weet ik zeker.
Ja, precies. En dat is ook wel mooi, hè? Want als je moeilijk te verteren dingen meemaakt, dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? En je hebt gezworen nooit meer terug te gaan naar dat gebied. En nu, 25 jaar later, ben je daar wel. En ook met je oudste zoon, wat heel bijzonder is.
Ja.
En ik hoorde jou straks al zeggen dat muziek jou juist ook heel erg heeft geholpen in voelen. Moet ik dat goed?
Ja, ook voor verwerken en plaatsen.
Ja.
Ik heb een favoriete nummer daarbij. Ik weet niet of ik dat. Dat is het nummer Crazy van Seal.
Seal, ja.
Als ik dat liedje hoor, dan los van dat ik kippenvel krijg. Laat het voor mij zien wat de gekkerheid van de wereld is. En maakt het voor mij ook de logica weer. En maakt het voor mij het cirkeltje rond. En werkt dat helend.
Ja, dat zit zelfs in de tekst. Je moet een beetje gek zijn om te kunnen overleven.
Ja.
Ja.
Of je wordt er een beetje gek van.
Ja.
Ja.
Ja, en muziek is ook voor mij een heel mooie middel om dingen op een rijtje te kunnen zetten, om mezelf ook beter te leren kennen. Soms dan hoor je een lied, en ik hoor dat jou nu zeggen over het liedje Crazy van Seal, dat je echt het gevoel hebt van, oh, dat raakt exact de essentie van hoe ik me voel. Van dat wat ik wil vertellen, maar ik heb daar zelf geen woorden voor. En ik wilde heel graag de blikopener van deze week aan jullie meegeven. Want zoals jullie horen aan de intro van mijn podcast-serie, hoor je een prachtig lied door Marion Vervoort gezongen. Zij heeft dit lied geschreven voor mij. En waar ik 40.000 woorden nodig had om een boek te schrijven, om mijn gevoel te delen, heeft Marion dat gevangen in één lied. En het is echt waanzinnig mooi. Ik zet heel vaak 's avonds, als ik alleen thuis ben, dan zet ik het nummer heel hard aan. En ik denk dat het gevoel raakt wat jij net zegt, Kees, dat je je daar volledig in herkent. Dat dat heelt, dat dingen verwerkt. En wij gaan er binnenkort voor zorgen dat dit lied, Alles wat ik heb, ook op Spotify te horen is, zodat jullie daar ook van kunnen genieten. En wat ik als blikopener mee wil geven is, ga eens kijken of je zelf een lied, een nummer kunt vinden die jouw verhaal vertelt. En luister dan eens met aandacht naar de muziek, naar de klanken, naar de toon, maar ook naar de tekst. En welke emoties, herinneringen of inzichten komen er in je op? Wat vertelt dit lied over jouw reis en ook over het volgen van jouw eigen pad? En als je dat gevonden hebt in dat lied, schrijf dan in één zin op wat dit gevoel vangt, zodat je dat ook altijd kunt gebruiken als een anker in tijden dat het minder goed gaat.
Onderweg, op weg, met alles wat ik heb. Onderweg, op weg, want wat ik altijd al had, is alles wat ik heb.